Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, wees hartelijk welkom op onze Rots in de Branding. En voor deze uitzending duiken we in het verleden. We hebben al enkele keren berichten laten horen over archeologische vondsten in verband met ons geloof en de Bijbel. Wel, in deze uitzending gaan we terug op exploratie. En ik stel voor deze uitzending ook wat luchtig op te nemen, met zeer regelmatig enkele mooie melodietjes tussendoor. Het is tenslotte zomer en vakantie, en velen kunnen door allerlei omstandigheden niet op reis en daarom een beetje vakantiesfeer via jullie radio. En ik stel voor ook daarmee aan te vatten. Beste vrienden, we gaan dus op archeologische exploratie. En voor een eerste bezoek gaan we naar Bulgarije. Even situeren. Aan de oostkant ligt de Zwarte Zee, ten zuidoosten een stukje Turkije, ten zuiden Griekenland en aan de westkant liggen Noord-Macedonië en Servië en tenslotte Roemenië. In Bulgarije hebben archeologen in 2010 bij opgravingen op het eiland Sint-Ivan voor de Bulgaarse Zwarte Zeekust, dicht bij de stad Zostopol, de resten blootgelegd van een orthodoxe kerk uit de 4e tot 5e eeuw. Onder het altaar werden in een sarcofaag een deel van het gezicht, een tand en een kootje van een mensenhand gevonden, waarvan sommige plaatselijke christenen steeds hebben geloofd dat deze plaats iets te maken heeft met Johannes de Doper, de zoon van Elisabeth, de nicht van moeder Maria, die de komst van Jezus voorbereidde. De laatste profeet uit het Oude, maar aanvang Nieuwe Testament. De onderzoekers baseren hun bevindingen op inscripties in Oud-Grieks op een tufstenen doos in de buurt van deze sarcofaag met de tekst Johannes en een datum dat overeenkomt met 24 juni, de feestdag van Johannes de Doper. Daarbij ook een tekst. Ons dienaar Thomas, die volgens sommigen verantwoordelijk was voor het naar het eiland brengen van deze reliquieën. In 2012 heeft de dateringsdienst van de Universiteit van Oxford een koolstof 14 datering van deze botten uitgevoerd. En de datering plaatst deze botten rond 30 na Christus, wat overeenkomt met het optreden van Johannes de Doper. Wetenschappers van de Universiteit van Kopenhagen brachten ook een deel van het DNA in kaart. En hierbij stuiten ze op een groep genen die het meest voorkomt in het Midden-Oosten, de regio waar Johannes de Doper vandaan komt. Daarnaast blijken de botten ook van een man te zijn. Natuurlijk, verklaarde onderzoeker Hannes Schröder, bewijst dit niet dat de resten echt van Johannes de Doper zijn, maar het weerspreekt de theorie ook niet. Alleszins, deze gevonden relieken bevinden zich ondertussen in de Sint Cyrillus en Methodius kathedraal in Zostopol. Een tweede archeologisch bericht is van januari 2021. Archeologen vermoeden de executieplaats te hebben gevonden van Johannes de Doper. Een team van archeologen dat opgravingen verrichtte op de sit van Machaerus, het fort van Herodus Antipas, meent de dansvloer te hebben blootgelegd waar de beruchte dans van Salome, de dochter van Herodias, de onwettige vrouw van Herodes, plaatsvond. Indien authentiek zou deze plaats ook de plaats zijn waar Johannes de Doper werd gedood. Buiten deze recente ontdekking had men al een sterk vermoeden. De plaats Machaerus was inderdaad rond het begin van de jaartelling een fort, waarover Plinius de Oudere, een Romeins militair en letterkundige, overleden in het jaar 79, dit fort als de belangrijkste Joodse vesting omschreef na Jeruzalem. En volgens Flavius Josephus, Romeins Joods historicus, overleden rond het jaar 100, is Johannes de Doper hier ter dood gebracht. Het fort Machaerus was strategisch gelegen op een hoge rots met steile hellingen en diepe ravijnen aan de verschillende zijden. De rots bood alzo een wijds uitzicht over het omliggende land. Bovendien had men vanaf Machaerus zicht op de andere Herodiaanse forten en op Jeruzalem, zodat in geval van nood via vuursignalen snel waarschuwingen doorgegeven konden worden. De rots wordt tegenwoordig aangeduid als Mukawir en ligt in Jordanië. De dood van Johannes de Doper wordt gemeld in het evangelie van Matteüs 14 en ook in Markus 6. Beide Bijbelse verslagen vertellen ons dat koning Herodes Antipas met Herodias wilde trouwen, maar beiden waren reeds gehuwd. En door deze verbintenis publiekelijk te veroordelen, maakte Johannes de Doper zich vijand van de koning, maar vooral van Herodias. Uit vrees de woede op te wekken van hen die Johannes als een profeet zagen, kon Herodes het niet opbrengen hem te doden. Hij liet hem gevangen nemen, maar Herodias kreeg hem zover het bevel tot zijn terechtstelling te geven door haar dochter Salome te gebruiken. En volgens de schrift is Herodes zo blij met de dans van Salome, dat hij haar ter plaatse belooft wat ze maar wil. Aangespoord door haar moeder, vroeg Salome de koning om het hoofd van Johannes de Doper op een schotel. En haar verzoek werd ingewilligd. En door deze recente ontdekking van deze dansvloer suggereert de Hongaarse directeur van het onderzoek, Gietse Veurus, dat het gevonden paviljoen hoogstwaarschijnlijk de plaats is waar Salome danste. En hij merkt tevens op dat deze dansvloer een kleine nis aan de zijkant bevat. En hij is ervan overtuigd dat deze nis in de tijd van Herodes een troon herbergde, wat de oorspronkelijke theorie versterkt. Herodes zou er dus op gezeten hebben terwijl hij naar de dans keek. En zo komen we bij een volgend bericht van februari 2021 en nog steeds in verband met Johannes de Doper. En daarvoor moeten we in de kathedraal zijn van Augsburg in Beieren, Duitsland. Fresco's met scènes uit het leven van Johannes de Doper zijn er gevonden, of beter gezegd, zijn er van naderbij bekeken. Eigenlijk wist men reeds van het bestaan van deze fresco's, die de marteldood van Johannes de Doper door onthoofding en zijn begrafenis illustreren. Maar zij waren reeds heel lang met kalk bedekt, voordat zij in 1930 aan het licht waren gekomen. Maar het was pas in 2009, tijdens restauratiewerkzaamheden aan het dak, dat deskundigen deze schilderijen dus van naderbij zijn gaan bestuderen. En in december 2020 maakte het Beierse Staatsbureau voor Monumentenzorg bekend dat twee fresco's op de dwarsmuren van de kathedraal dateren uit het begin van de 11e eeuw. Men had een datering uitgevoerd van het hout van de dakconstructie, en zo kwamen de experten tot de conclusie dat ook de kathedraal in feite ouder is dan eerder werd gedacht. Zomaar een 50 jaar ouder, wat betekent het eerste decennium van de 11e eeuw. En dus ook deze fresco's over Johannes de Doper. En de fresco's zijn ondertussen schoongemaakt en geconsolideerd en zullen in de komende maanden verder worden bestudeerd. Dankzij deze ontdekking kan u worden gezegd dat dit een van de oudste middeleeuwse christelijke fresco's zijn in dit deel van Duitsland, samen met deze in de kerk van Sint Georg in Oberzell, Rachenau, bij het Bodemeer, die ook uit de 11e eeuw dateren.
Hallo, mein Kleiner, mit dir war die Zeit immer schön.
In deiner Heimat, erzähl mir, wie sieht es dort aus?
Bestimmt ist es anders, als du es so kennst von zu Haus. Komm, ich zeig dir die Berge, die Adler im Wind.
Und ich zeig dir,
singen wir Lieder von Sehnsucht und Meer, das tu ich so gerne, ich freu mich so sehr.
Hallo, mein Freund, du, ich träume auch manchmal vom Mond.
Hallo, mein Kleiner, dann hat sich sein Leuchten gelohnt. Und ich möchte manchmal so staunen, als wär ich ein Kind. Komm, ich zeig dir die Berge, die Adler im Wind.
Und ich zeig dir die Tulpen, die überall sind.
Und dann singen wir Lieder von Sehnsucht und Meer, das tu ich so gern. Sehr.
Hallo, mein Freund, ich bin traurig, denn du musst schon gehen.
Hallo, mein Kleiner, ich weiß, es war schön, dich zu sehen.
Bitte versprich mir, du lässt mich nicht lange allein.
aber mein Kleiner, wie könnt ich denn so herzlos sein? Komm, ich zeig dir die Berge, die Adler im Wind.
Und ich zeig dir die Tulpen, die überall sind.
Und dann singen wir Lieder von Sehnsucht und Meer, dass du dich so gerne, ich freu mich so sehr. Dass du mich so gerne, ich freu mich so sehr.
Ook in januari 2021 verscheen een archeologisch bericht. De Israëlische Oudheidkundige Dienst maakte op 20 januari bekend dat zij een steen heeft gevonden bij de ingang van een rijk versierd gebouw, bestaande uit twee kamers en een geometrische mozaïekvloer in het Noord-Israëlische dorp Taïbe, een 80 kilometer ten zuiden van Nazareth. Daarop staat in het Grieks gegraveerd: Christus, geboren uit Maria. Het werd allemaal ontdekt tijdens opgravingen voor de aanleg van een straat in het dorp. Het gebouw is zeer zeker gebouwd in de Byzantijnse of vroeg-islamitische periode, de late 5e eeuw, en de steen is zeker afkomstig van een oude christelijke kerk, zoals blijkt uit deze inscriptie. De ontdekking is tevens belangrijk, omdat men tot nu toe niet zeker wist dat er reeds kerken uit deze periode in dit gebied waren. En archeoloog Walid Atrash legde uit: er zijn wel veel tekenen van vroeg-christelijk leven in het gebied, maar dit is het eerste bewijs van het bestaan van een Byzantijnse kerk in dit dorp. Maar eigenlijk, op de steen staat meer vermeld dan Christus geboren uit Maria. Ook staat vermeld, wel onduidelijk geworden, dit gebouw van de vroomste en godvruchtigste bisschop is vanaf de fundamenten gebouwd. En men vermoedt dat er staat Theodosius. Alleszins, een zekere Theodosius is gekend als iemand die de bouw van de kerken in die tijd aanmoedigde en die gezeteld was in Bet-Shean, het toenmalige centrum van het religieuze leven en de hoofdstad van Palestina Secunda, een Byzantijnse provincie van 390 tot de islamitische invasie circa 636. En verder staat ook iets te lezen van de ongelukkige. En verder wordt vermeld: wie binnenkomt, moet voor hen bidden. Het is een steen die eigenlijk een inwijdingssteen is, die hoogstwaarschijnlijk normaal bij de ingang van de kerk aan de bovendorpel werd geplaatst en die bedoeld was om degene die kwamen bidden te beschermen tegen de krachten van het kwaad. Lea Di Segni, een onderzoeker aan het Instituut voor Archeologie van de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem, legt verder uit dat deze inscripties een veelgebruikte uitdrukking zijn uit die tijd. Het begroet degenen die binnenkomen en zegent hen. Het is duidelijk dat het gebouw een kerk was en geen klooster. Op diezelfde steen is er ook een leegte waar men vermoedt dat vroeger een kruis stond getekend. Ofwel werd het opzettelijk verwijderd, ofwel werd de kerk vernietigd na een van de vele aardbevingen, waarbij die steen hergebruikt werd voor de bouw van het gebouw die er nu staat en waarbij de steen met de inscriptie naar binnen werd gebruikt. Maar belangrijk is dat men voor het eerst bewijs heeft van het bestaan van een christelijke kerk en van christenen die er woonden reeds in de 5e eeuw.
Welkom bij Radio Maria.
En we gaan verder met ons archeologisch nieuws. Bericht van maart 2021. Een 2000 jaar oud Bijbels manuscript werd gevonden in de woestijn van Judea door archeologen van de Israel Antiquities Authority in de woestijn van Judea. Het zijn fragmenten uit de oude boeken Zacharias en Nahum, uit het boek der profeten. De woestijn van Judea is een rots- en grindwoestijn, gelegen in het zuidelijke gedeelte van Israël en de westelijke Jordaan-oever. Het gebied wordt ook wel El Baria genoemd. En Jeruzalem ligt aan de rand van deze woestijn, aan haar oostkant. Het was in deze woestijn waar Johannes de Doper de komst van de Messias kwam aankondigen en waar Jezus 40 dagen lang zijn toevlucht zocht. Het manuscript werd gevonden in een grot op een klif, waarbij de archeologen met touwen naar beneden moesten afzakken. Deze recente ontdekking doet denken aan die van een halve eeuw eerder, toen archeologen in hetzelfde gebied 900 Bijbelse fragmenten vonden, ook in verschillende grotten in Qumran, die nu bekend staan als de Dode Zeerollen uit de derde eeuw voor Christus en de eerste eeuw na Christus. De laatste vondst, aldus journalist en specialist in deze materie, Philippe-Emmanuel Krauter, verklaarde: de laatste vondst die werd gevonden is dus van kapitaal belang om de ontwikkeling van Bijbelteksten door de eeuwen heen nog beter te begrijpen. Een voorbeeld. Door de nieuwe met de oude te vergelijken, konden de wetenschappers een onverwachte tekstverandering vaststellen. In plaats van het woord deuren, dat in alle andere fragmenten voorkomt, komt deze keer het woord straten voor. En we weten nog steeds niet de volledige verklaring, zei Oren Abelman, een lid van de Antiquiteitenautoriteit van Israël. En zo zijn er reeds enkele uittreksels van Bijbelse passages geïdentificeerd, zoals, reeds gezegd, uit de boeken van Zacharias en Nahum van het boek der profeten uit het Oude Testament. De teksten zijn over het algemeen in het Oud-Grieks, maar de naam van God staat er telkens in een oude versie van het Hebreeuws. En zo kan je bijvoorbeeld lezen uit Zacharias hoofdstuk 8, vers 16. Spreek de waarheid tegen elkander. Veld in uw rechtbanken eerlijke vonnissen, vonnissen die vrede stichten. De Israëlische archeologen roepen op nog meer tijd en geld te besteden aan het zoeken. Nog maar de helft van het beoogde woestijngebied is daadwerkelijk doorzocht en er zijn nog veel meer grotten in een gebied van 1500 vierkante kilometer. Het was in die tijd een toevluchtsoord voor de eerste profeten en koningen van Israël. En deze spoed is nodig, daar sinds de ontdekking over een 50 jaar zijn deze grotten het doelwit geweest van plunderaars die er veel geld konden aan verdienen, of die tevens met valse manuscripten naar buiten kwamen. Thank you. Een volgend bericht, iets ouder, komt uit 2015. We kennen allemaal uit het Oude Testament de namen van de steden Sodom en Gomorra uit het boek Genesis, hoofdstukken 18 en 19. Volgens Genesis lagen beide steden in de waterrijke Jordaanvallei en waren ze, zoals beschreven, berucht vanwege een extreme losbandigheid van de inwoners en werden daarom door God verwoest. Zoals we kunnen lezen, Yahweh liet uit de hemel zwavel en vuur over Sodom en Gomorra neerregenen. Hij verwoestte die steden en de hele streek met alle bewoners en al wat er groeide. En zo weten we hoe de oude Lot, de rechtvaardige, en zijn gezin werden gespaard. Hij vluchtte op aanraden van twee engelen met zijn vrouw en twee dochters naar de bergen. Maar ze mochten niet omkijken. De vrouw van Lot deed het toch en veranderde terstond in een zoutpilaar. En zo zijn reeds sinds 2005 archeologen aan het werk in een reusachtige site genaamd Tal el Hamma in deze zuidelijke Jordaanvallei, enkele kilometers ten noorden van de Dode Zee. Een team Amerikaanse archeologen onder leiding van professor Stephen Collins van de Trinity Southwest University in New Mexico legden de ruïnes bloot van een enorme stad uit de bronstijd. 3500, 2350 voor Christus, die overeenkomt met de Bijbelse beschrijving van de stad Sodom. En zo vond men een omringende muur van meer dan 10 meter en verdedigingstorens. Een opmerkelijke prestatie, verklaarde professor Collins, waarvoor miljoenen bakstenen nodig waren en natuurlijk een groot aantal arbeiders. Door deze vondsten te vergelijken met die van de naburige steden, blijkt dat deze stad 5 tot 10 maal groter was. Maar nog verbazingwekkender lijkt alles erop te wijzen dat de menselijke activiteit na de ramp 700 jaar was uitgeblust. En zo wijzen nieuwe resultaten erop dat deze grote stad waarschijnlijk door een meteorenregen is verwoest, wat de regen van zwavel en vuur zou kunnen verklaren waarover de Bijbel schrijft. Archeologen hebben inderdaad op de overblijfselen, waaronder aardewerk, inderdaad tekenen van extreme hitte aan de oppervlakte gevonden. Ook sporen van pekel, water bijna volledig verzadigd met zout, uit de Dode Zee ondersteunen ook deze hypothese. De schokgolf veroorzaakt door de meteorenregen zou een deel van het water van de Dode Zee op het land en de stad hebben geblazen, waardoor het werd vernietigd. Natuurlijk wordt nog eens vermeld, hoewel het onmogelijk is om een verband met 100% zekerheid aan te tonen, lijkt het er toch op dat de plaats Tal el Hamam op zichzelf vele kenmerken heeft die haar dichter bij de stad Sodom brengt. En dit waren de Shadows met Atlantis, de naam van het mysterieuze verdwenen rijk. Beste vrienden, om af te sluiten, blijven we in de wereld van de archeologie. Een bericht van maart 2021. Een Frans-Noorse archeologische missie heeft in de Egyptische woestijn christelijke gebouwen gevonden. Volgens de eerste resultaten dateren ze uit de 4e eeuw. Het was in deze tijd dat de beroemdste woestijnvaders leefden. Zij waren op zoek in de stilte van de woestijn naar de beste manier om dichter bij God te komen. Deze mannen uit de oudheid waren kluizenaars, trokken discipelen om zich heen tot zij soms echte kloostergemeenschappen vormden. De allereerste in het christendom en die dus ontstonden in Egypte in de 4e eeuw. Hoewel het moeilijk is zich een voorstelling te maken van hun kloosterleven, laten archeologische opgravingen toe ons er toch een gedacht van te geven. En zo bevinden we ons, ik hoop dat ik het correct uitspreek, in Tal Ganoub Qas al-Ayusen in Egypte. Het werd wel reeds geciteerd in oudere bronnen. Deze plaats met de moeilijk uit te spreken naam, daarom herhaal ik het niet, ligt in de oasevallei genaamd Baharia in de westelijke woestijn van Egypte. Het ligt op een 370 kilometer ten zuidwesten van Cairo. En deze Frans-Noorse missie die sinds 2020 al daar werkzaam is, heeft dus verschillende christelijke gebouwen gevonden die dateren uit de 4e eeuw. Het werd ook bevestigd door een koolstofanalyse, maar ook door vele aanwijzingen, zoals fragmenten van keramiek, glas en ook enkele munten. Tussen de ontdekkingen vond men ook overblijfselen van drie kerken en monnikencellen die kleine eilandjes vormen, op een oppervlakte van 80 vierkante kilometer, uitgehouwen in de basaltrots en waarvan de muren graffiti en koptische symbolen dragen. Op een van de kerken wijzen religieuze inscripties in het Grieks duidelijk op het monastieke karakter van de plaats en de aanwezigheid van monniken. En deze ontdekkingen tonen ook in de richting van de aanwezigheid en bezoek van twee woestijnvaders, namelijk Evagrius van Pontus, geleefd van 345 tot 399, en diaken Ephrem de Syriër, geleefd van 306 tot 373. Evagrius was een geleerde met een grote algemene kennis die nauw in contact stond met bisschop Basilius de Grote en Gregorius van Nazianzee en eigenlijk op weg was voor een grote carrière in de kerk. Maar na een ernstige ziekte kwam hij tot het besef dat zijn roeping gelegen was in het monnikenleven en hij trok zich op 38-jarige leeftijd terug in deze Egyptische woestijn, waar hij vele bewaarde werken schreef, zoals over het ascetisch denken. Ephrem de Syriër was een diaken en theoloog, geboortig uit Turkije, uit een christelijk gezin. Zo bestaat een tekst van hem. Ik werd vroeg door mijn ouders onderwezen over Christus. Mijn ouders die mij verzorgden naar mijn vlees, hadden mij ook in de vreze van de Heer opgeleid. En van Ephrem zijn tot 500 hymnen gekend, die vandaag de dag in de Syrisch-Orthodoxe Kerk van Antiochië worden gebruikt. Hij wordt ook genoemd de harp van de Heilige Geest en werd in 1920 door paus Benedictus 15 erkend als kerkleraar. Het hoofd van de archeologische missie. Victor Gicquin meent dat deze ontdekking een beter begrip mogelijk maakt van de indeling van de gebouwen en de vorming van de eerste kloostergemeenschappen in deze Egyptische streek uit de 4e eeuw. Beste vrienden, we zijn aan het einde van deze uitzending. Ik dank jullie hartelijk voor het luisteren en we spreken terug af op onze gekende ontmoetingsplaats op de rots in de branding. We hebben het thema bewust niet te zwaar gemaakt en aangevuld met veel muziek en zo gaan we eruit met de hymne van het licht van de heilige kerkleraar en diaken Ephrem uit de 4e eeuw. En in de tekst staat onder andere: de dag breekt voor ons aan, de macht van de duisternis vervaagt. Uit het ware licht komt voor ons het licht op, dat onze verduisterde ogen verlicht. Christus, zijn glorie schijnt over de wereld en verlicht de diepten van de afgrond. Hij stijgt op naar zijn Vader in de hoogte. Hij zal terugkeren in glorieuze pracht en zijn licht werpen op degenen die naar hem staren. Onze koning komt in majestueuze glorie. Laten we onze lampen aansteken en hem tegemoet gaan. Sta dan op en wees klaar. Dank aan onze koning en heiland. Beste vrienden van Radio Maria, tot een volgende keer.